Wij zijn bezig met een studie in het boek Handelingen. We zijn in januari begonnen met hoofdstuk 1 vers 1. En we hebben inmiddels hoofdstuk 13 bereikt. En we pakken het vandaag op bij hoofdstuk 13 vers 4. Nou, 2 weken geleden maakten we een begin aan hoofdstuk 13, en waarin wij zagen dat de Heilige Geest Barnabas en Saulus geroepen had om de eerste zendingsreis te maken naar het uiterste van de aarde. In het verhaal, of het verslag van Lucas, zijn we inmiddels 18 jaar verder. 18 jaar verder sinds de belofte van Jezus in Handelingen 1:8, waar Jezus belooft dat wanneer zij, de discipelen, gedoopt worden met de Heilige Geest, zij kracht zouden ontvangen om getuige te zijn in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en in het uiterste van de aarde. In de eerste 12 hoofdstukken zagen wij dat Jezus zijn belofte is nagekomen. Want ze waren inderdaad getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en in Samaria. Ze hebben daar het evangelie verkondigd. En de tijd was nu dus aangebroken om de rest van de wereld in te gaan, om getuige te zijn. Getuige van wat? Getuige van de opgestane Heer. Nou, met deze zendingsreis, die in hoofdstuk 13 begint, vervulde zij uiteindelijk de grote opdracht. De grote opdracht uit Matteüs 28... uit Markus 16, waarin Jezus zegt: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Ze gingen inderdaad heen. En vanmorgen zullen we zien wat Barnabas en Saulus beleefden tijdens hun verblijf op het eiland Cyprus. Nou, ik weet niet wat voor beelden jullie op dit moment hebben van het eiland Cyprus. Het is waarschijnlijk een vakantiebestemming. Nou, dat was, in die tijd was het ook zo voor veel mensen. Het klimaat was goed. En het was ook een vakantiebestemming. Maar Barnabas en Paulus of Saulus gingen daar niet om vakantie te houden, maar ze gingen daar voor een hele andere reden. Nou, op een wonderlijke, op een bovennatuurlijke wijze is door de getuigenis van onder andere Saulus, Barnabas, maar eigenlijk de eerste gemeente, is het evangelie die zij verkondigden 2000 jaar later tot mij gekomen. Tot ons gekomen. Het evangelie die zij meegekregen hadden is 2000 jaar later tot ons gekomen. En op dezelfde wonderlijke, bovennatuurlijke wijze hebben wij, wij die Jezus Christus kennen, wij die wedergeboren zijn, als het ware de fakkel van hun overgenomen en ook het evangelie weer doorvertellen aan anderen. En want de grote opdracht van Matteüs 28, van Markus 16, geldt ook voor ons. Het was niet alleen voor hun, het geldt voor ons. Ook wij horen in onze leefwereld in te gaan en het evangelie aan alle schepselen te verkondigen, te preken. Nou, zoals deze eerste discipelen, deze eerste apostelen, deze eerste zendelingen niet zomaar het zendingsveld ingingen, gaan ook wij niet zomaar het zendingsveld in. Want de belofte van Jezus in Handelingen 1:8 geldt nog steeds. En namelijk dat ook wij kracht ontvangen wanneer wij gedoopt zijn met de Heilige Geest. Kracht om getuige te zijn. Kracht om getuige te zijn van de opgestane Heer. En met die kracht horen wij het zendingsveld in te gaan. Wat is ons zendingsveld? Daar kom ik straks op terug. Laten we lezen uit hoofdstuk 13. Laten we gewoon beginnen bij vers 1. En dan pakken we het zo meteen op bij vers 4. En er waren in Antiochië, dat is trouwens de nieuwe basis geworden van de gemeente. Het is dus niet meer in Jeruzalem, maar deze basis vanuit die, ja, waaruit zij opereren wordt Antiochië. Dus er waren in Antiochië in de gemeente al daar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen die met Herodes de viervorst opgegroeid was en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en gingen vandaar per schip naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes, dus Johannes Marcus, als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood die Barjezus heette. Hij was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, deze Barjezus, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd werd, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei, O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu, zie de hand van de Heere is tegen u, en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen die hem bij de hand konden leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, diep onder de indruk van de leer van de Heere. Tot zover. Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, help een ieder van ons, jong en oud, uw woord vanmorgen te kunnen begrijpen, te kunnen aanvaarden, te kunnen en te willen gehoorzamen. Dank u wel, Heer. Amen. In vers 4 staat er dus, zij dan, Barnabas en Saulus, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië, en gingen vandaar per schip naar Cyprus. In deze ene vers, in vers 4, leert de Bijbel ons het allerbelangrijkste over hoe wij als christenen uitgezonden dienen te worden en hoe wij als gemeente mensen uit horen te zenden. Sorry hoor. Dus de Bijbel leert ons hier hoe wij als christenen uitgezonden dienen te worden en hoe wij als gemeente mensen horen uit te zenden. Vandaag de dag zijn er heel veel verschillende ideeën, heel veel verschillende redenen, verschillende motivaties om als zendeling uitgezonden te worden. Sommigen zijn eerbaar, sommigen zijn niet zo eerbaar. Nou, er zijn veel motivaties, veel redenen, ik ga ze niet allemaal noemen, er zijn te veel, maar één ding wat mij opvalt is dit. Eén motivatie om het zendingsveld in te gaan, die althans in mijn ervaring vaak voorkomt, is dat men zijn of haar huidige levensomstandigheden wil ontvluchten. Ze willen op de vlucht gaan. Hun huidig leven bevalt hun niet, ze vinden het te lastig, te moeilijk. En ze zien een wereld waar ze naartoe kunnen gaan. Ze kunnen ondersteund worden door een of andere organisatie. En ze zien dat als het ware als een soort manier om hun leven te ontvluchten. Ze zullen het nooit zeggen. Ze zullen nooit zeggen van joh, ik wil graag zendeling worden omdat ik mijn huidig leven beu ben en ik wil de wereld in. Of de wereld ingezonden worden om zending te zijn. Dat zeggen ze niet. Zou ik ook niet zeggen. Maar als je dieper gaat graven, als je echt naar die motivatie zoekt, als je alle lagen ervan afhaalt, dan komt dit vaak naar voren als motivatie. Dat dit is nooit goed. Die motivatie, die reden is nooit goed. Want God heeft een plan. God heeft een plan met mijn leven. En God heeft, mij in mijn huidige levensomstandigheden geplaatst om mij te vormen. Hij heeft mij hier geplaatst in mijn huidige situatie om mij om te vormen, om mij te transformeren naar het evenbeeld van Christus. En God gebruikt onder andere allerlei lastige mensen, allerlei lastige omstandigheden in mijn leven enzovoort enzovoort, om dit in mijn leven te bewerkstelligen. God wil mij vormen naar het evenbeeld van Christus. En God gebruikt onder andere deze dingen in mijn huidige leven om mij daarin te vormen. Als ik op de vlucht ga, dan ontkom ik de situaties wel. Ik ontkom de mensen wel. Maar ik ontkom mezelf niet. Want waar ik ook naartoe ga, waar ik ook uitgezonden zal worden, kom ik mezelf weer tegen. En dan komen er nieuwe lastige mensen. En dan komen er nieuwe lastige situaties. Enzovoort, enzovoort. Dus waar we onszelf ook bevinden op deze aardbol, God wil en blijft zijn werk in ons doen om ons te vormen naar het beeld van Christus. Er is geen mogelijkheid om onszelf, om ons huidige situatie te ontvluchten. Want Hij die een goed werk in ons begonnen is, is trouw om het te volbrengen, te voleinden tot de dag van Jezus Christus. Dus je kan liever zijn werk gewoon hier laten doen, in de comfort, even tussen aanhalingstekens, van een plaatselijke gemeente, totdat God inderdaad zegt, oké, nu ben je klaar, nu roep ik je. Dus mijn huidig leven te ontvluchten is absoluut geen goede motivatie om het zendingsveld in te gaan. Eigenlijk, weet je, is geen enkele menselijke motivatie een goede motivatie om zendeling te worden in de naam van Jezus Christus. Of het nu een eerbare motivatie of reden is of niet, het maakt niet uit. Geen menselijke motivatie is een goede reden om zendeling te worden voor Christus. Want als ik, als wispelturig mens, iets vanuit mijn menselijke motivaties besluit te doen voor de Heer, dan kan ik net zo goed en net zo gauw besluiten om ermee te stoppen wanneer het mij te moeilijk wordt. Of wanneer het anders uitpakt dan ik in eerste instantie had gedacht. Dus er moet iets meer zijn dan mijn eigen drijfveer, mijn eigen motivatie, mijn eigen reden. En er zijn nogal wat zendelingen gesneuveld in het veld. Niet letterlijk gesneuveld, maar in hun getuigen zijn ze gesneuveld. In hun bediening zijn ze gesneuveld. Doordat zij door menselijke motivaties het zendingsveld ingegaan zijn. Ons gezin is hier in Nederland 14 jaar geleden gekomen naar Europa toe als zendeling. En ik moet je vertellen, er waren meerdere malen dat wij de handdoek in de ring wilden gooien en gewoon terug naar Amerika wilden gaan. We hadden het helemaal gehad. Maar er was iets dat veel sterker was dan mijn onvrede. Er was iets dat veel sterker was dan, ja, hoe ik het zag. En in een periode van ongeveer 7 jaar lang wisten wij alleen maar, stand Marnie, meiden, blijf in Nederland. Blijf in Nederland. Ik zal het verhaal ooit een keer vertellen. Maar er zijn dus mensen die in het zendingsveld gesneuveld raken. En het zijn mensen die dan menselijke motivaties uitgezonden zijn. En het zijn mensen die in eigen kracht hun bediening hebben toegeëigend, hebben uitgeoefend. Nou, wat is dan wel de juiste motivatie? Wat is de juiste motivatie om het zendingsveld in te gaan in de naam van Jezus? Hoe horen wij uitgezonden te worden? De juiste motivatie is de motivatie die zijn oorsprong vindt in de Heilige Geest. De juiste motivatie om het zendingsveld in te gaan is de motivatie die zijn oorsprong vindt in de Heilige Geest. De Heilige Geest zendt mensen uit. De Heilige Geest roept mensen om heen te gaan in de wereld en het evangelie te verkondigen aan alle schepselen. De Heilige Geest bekrachtigt de zendeling om getuige te zijn. De Heilige Geest bevestigt zijn roeping op de zendeling, vooral in tijden van tegenslag. He, wanneer ik als wispelturig mens het op wil geven en naar huis wil gaan, dan is een bovennatuurlijke roeping, een zending van essentieel belang. Want als het van mij afhing, waren we waarschijnlijk al jaren geleden teruggekeerd naar de States. Sunny California. Vers 4. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en gingen vandaar per schip naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En zij hadden bovendien Johannes als dienaar. Nou, de reden waarom zij zomaar in deze synagoge terecht konden om het woord van God te kunnen verkondigen, was omdat Saulus een zeer bekende rabbijn was. Een rabbijn is iemand, ja, is een Joodse godsdienstleraar. Meester van godsdienst, van de Joodse godsdienst. En hij was bekend. Hij was de fariseer der fariseeën. Iedereen kende Saulus van Tarsus. Het is vandaag de dag, kan je het vergelijken met Henk Binnendijk. Of, hoe heet die? Ouweneel, Willem Ouweneel. Als hij hier ergens in de omgeving is, en stel dat hij in één keer hier voor de deur staat, dan zouden wij hem waarschijnlijk de gelegenheid geven om iets met ons te delen. Ik zou stom zijn als ik dat niet zou doen. Want ik weet vast dat zij iets met ons te delen hebben. En zo was het dus ook met Saulus. Overal waar hij kwam, gaven mensen hem de gelegenheid, de kans om het woord van God te delen. En hij doet het precies op dezelfde manier hoe Jezus dat deed. Jezus ging ook de synagoge in op de Sabbatsdag. Hij bracht het woord van God. Niets meer, niets minders, maar hij verkondigde het zuivere woord. Nou staat hier dat zij Johannes meegenomen hadden als dienaar. En ze hadden hem meegenomen op deze reis om hun te assisteren. Waarschijnlijk in de praktische dingen, misschien in administratieve dingen, weet ik niet. Staat er ook niet bij. Maar ze hadden hem meegenomen om hen te assisteren. Nou, deze Johannes is Johannes Marcus. Hij is degene die het evangelie van Marcus geschreven heeft. En zijn naam zullen we ook vaker in zowel Handelingen als in de brieven tegen gaan komen. Nou, opvallend is dat er nergens in de Bijbel staat dat Johannes op dit punt, bij de afzondering van Barnabas en Saulus, door de Heilige Geest uitgezonden was. Er staat in vers 1 en 2 dus niet: zonder voor mij Barnabas, Saulus en Johannes Marcus af. Nee, er staat alleen: zonder voor mij Barnabas en Saulus af voor mij. Tot het werk waartoe ik hun geroepen heb. Hij is dus niet meegegaan, denk ik, omdat de Heilige Geest het expliciet zei. Maar blijkbaar omdat Paulus en Barnabas dat misschien wilden. Het was een jonge gozer. Ze wilden hem op sleeptouw nemen. Nou, dat is geen probleem. Dat horen wij ook te doen. En mensen op sleeptouw nemen. En ja, dat kan. Maar even verderop zullen we zien dat deze Johannes Marcus hen op een gegeven moment verliet. Hij liet hen in de steek. In vers 13 staat er van dit hoofdstuk: en Paulus en die bij hem waren voeren van Paphos weg en kwamen in Perga aan, een stad in Pamphylië. Maar, staat er, Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Hij maakte de reis dus niet af. Nou, er staat dus niet waarom hij naar huis was gegaan. Maar Paulus was daar niet blij om. Paulus was niet gecharmeerd van deze Johannes Marcus dat hij hun in de steek had gelaten. Kijk wat Paulus ervan vindt. Ik ga even vooruit, twee hoofdstukken vooruit, naar Handelingen 15, vers 35. Handelingen 15, 35 tot 38. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië, en zij onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heere. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren, hè, dus hij zegt laten wij terugkeren, dit is dan zijn tweede zendingsreis, en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben, en zien hoe het met hen gaat. Maar Barnabas stelde voor Johannes, die ook Marcus heet, mee te nemen. En vers 38... Maar Paulus vond het niet juist om hem mee te nemen, omdat hij hen van Pamphylië af in de steek gelaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk. Dus de eerste keer namen ze Johannes Marcus mee. Ze hadden de reis afgemaakt. Ze waren weer terug op hun basisstation in Antiochië. Ze wilden voor een tweede keer de zendingsreis maken. Barnabas zegt, joh, laten we mijn neefje meenemen. En Paulus zegt, ho, nee. Niet voor een tweede keer. Hij heeft ons al één keer in de steek gelaten. Hij gaat niet mee deze keer. En hij ging ook niet mee. Nou, even later lezen we wat er allemaal gebeurt. Maar daar komen we over een paar weken aan toe. Goed, hij was er niet blij mee, die Paulus. Dus hier in dit geval, het verlaten van Johannes van het zendingsveld, zien wij een voorbeeld van iemand die in het zendingsveld gesneuveld is. Het was blijkbaar voor Johannes Marcus niet de juiste tijd. Het was niet de tijd om op zendingsreis te gaan. Hij was nog erg jong en hij ging meest waarschijnlijk mee op basis van menselijke motivaties. Ik kan me heel goed voorstellen, stel je voor hè, Paulus, de apostel Paulus en Barnabas, die gaan op zendingsreis. Wie zou niet mee willen gaan met hun? Ik als jonge hond zou heel graag meegegaan zijn met hun. En misschien is hij uit enthousiasme ook meegegaan met hun. En alhoewel wij het dus hier in dit geval, Johannes, Marcus, Paulus en Barnabas, alhoewel wij het hier puur over zendelingen hebben, kunnen wij dit ook op onszelf toepassen. Anno 2007. Want als ik niet door de Heilige Geest bewogen word om iets in de naam van Jezus te gaan ondernemen, dan zal ik ongetwijfeld op een gegeven moment sneuvelen. Sneuvelen in mijn bediening, sneuvelen in wat ik aan het doen ben. Maar waarom? Waarom zou ik sneuvelen? Dat is toch niet eerlijk, ik doe het toch voor de Heer? Ik zet me toch helemaal voor God in? Waarom zou ik sneuvelen? Omdat het werk van de Heer, luister, het werk van de Heer is zeer, zeer, zeer moeilijk. Het is zeer, zeer, zeer zwaar. Het is niet iets dat je zomaar even doet. Het is een werk, het is een bovennatuurlijk werk. Het is een bovennatuurlijk werk die bovennatuurlijke kracht vereist. En die kracht wordt alleen gegeven waar de Heilige Geest ons leiden zal. Dus als ik op eigen houtje, op eigen initiatief, door mijn eigen redenen, motivaties, iets ga ondernemen in de naam van de Heer, dan zal ik op een gegeven moment misschien afbranden. Ik raak in de stress, ik raak in de burn-out misschien. Het zal misschien helemaal tot niets leiden, uiteindelijk. En als we voor de Bima seat, de troon van Christus, komen te staan, waar al onze werken door het vuur moeten gaan, dan zullen deze werken waarschijnlijk als stro en hooi verbranden en er zal niets van overblijven. Maar op het moment dat de Heilige Geest mij beweegt om iets te ondernemen voor hem, en als ik daarin gehoorzaam en dat ook doe, en als ik zijn kracht ontvang en ik voer mijn bediening uit en ik doe alles in de naam van Jezus uit een oprecht hart, dan zal dat zoals zuiver goud en als edelstenen door het vuur heen komen en het zal blijven. En dan zal Jezus tegen mij zeggen, goed gedaan. Goed gedaan, jongen. En daar moeten we allemaal naar streven. Want als we ons eigen ding doen, dan zal er niets van overblijven, uiteindelijk. Wat een verspilling van onze tijd, wat een verspilling van onze energie. Vers 6. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood die Bar-Jezus heette. Deze Bar-Jezus, wat zoon van Jezus betekent, was een afvallige Jood. Hoe weet ik dat? Omdat een trouwe Jood, nummer 1, geen tovenaar zou zijn, en hij zou sowieso geen valse profeet zijn. Dat is taboe, dat is uit den boze voor een Jood. Dat is sowieso uit den boze, maar voor een Jood is dat echt uit den boze. Deze tovenaar hield zich bezig met magische krachten. Hij riep bovennatuurlijke machten op door middel van toverspreuken. Hij verrichtte wat de Bijbel wonderen van de leugen noemt. En hij deed dit alles in de naam van God. En want daarnaast was hij ook nog eens een valse profeet. En een valse profeet spreekt zogenaamd namens God. Maar het Grieks woord die hier gebruikt wordt voor valse profeet betekent leugenprofeet. Dus een valse profeet is een leugenprofeet. Hij spreekt alleen maar leugens. En God is de waarheid, dus dat mengt niet, dat matcht niet. En een leugenprofeet is iemand die zich voordoet als profeet, maar het is iemand die daartoe niet door God geroepen is. Het is iemand die niet door de Heilige Geest bekrachtigd is met de gave van profetie. En wanneer iemand die bovennatuurlijke dingen verricht niet door de Heilige Geest bekrachtigd is, dan komt deze kracht van een andere bron. Dan komt het van de Satan, dan komt het van de duivel. En de Satan is Gods vijand en hij is onze vijand. Vers 7. Hij was bij de stadhouder, dus deze Bar-Jezus, Sergius Paulus. En Sergius Paulus was een verstandig man. Hij riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Deze stadhouder, Sergius Paulus, hij was ook, ja, je kan hem ook gouverneur noemen. Hij was gouverneur van de Romeinse provincie. En Cyprus was destijds een provincie van het Romeins Rijk. En er staat dat hij een verstandig man was. Er staat ook dat hij een wijze man was. Het woord dat daar gebruikt wordt. Nou, ik vind het mooi dat Lucas hem zo omschrijft. Als een verstandig man, als een wijze man. Want meteen zegt Barnabas, of meteen zegt Lucas de schrijver, dat hij Barnabas en Saulus bij zich riep, omdat hij ernaar verlangde het woord van God te horen. Dus in één adem zegt hij, die Sergius Paulus is een verstandig man. Hij riep Barnabas en Saulus bij zich om het woord van God te horen. In één adem zegt hij dat. Nou, als ik zo vrijmoedig mag zijn vanmorgen, om mijn mening te geven over wat ik vind, hè, dat een verstandig man is, wat een wijze man is, dan is het dit. Ongeacht zijn etnische achtergrond, ongeacht zijn plaats in de maatschappij, ongeacht zijn opleidingsniveau, ongeacht zijn beroep, ongeacht zijn leeftijd, vind ik een man verstandig en wijs wanneer deze ernaar verlangt om het woord van God te horen en te aanvaarden. Dat is mijn definitie van een wijs, verstandig man. Waarom vind ik dit? Omdat men, hoe hoog of hoe laag zij ook opgeleid zijn, hoe rijk of hoe arm zij ook zijn, hoe hoog of laag zij ook staan op de maatschappelijke of de professionele ladder, nooit tot de kennis van de waarheid zullen komen, nooit tot de zin van het leven zullen komen, zonder dat zij het woord van God aanvaarden of horen. Het is onmogelijk. God is aanwezig in veel dingen. Hij is aanwezig en hij maakt zich bekend door onder andere de schepping. Ga eens een keer naar de Zwitserse Alpen of naar Oostenrijk toe. In de zomer of in de winter, dat maakt niet uit. Dan zie je de majesteuze, of dus, ik weet niet of dat een woord is, maar goed, de majestic, de bergen en die rotsen en de bomen. Mensen, dat is zo mooi. Het is adembenemend. En wij als christenen, wij die in God geloven, zeggen, oh wauw, God, u spreekt echt tot mij door deze mooie schepping. Maar de Bijbel leert ons dat God ook tot de ongelovigen door de schepping spreekt. Lees Romeinen hoofdstuk 1 maar een keer door. God spreekt ook door de schepping. Maar, Peter die is een tijdje geleden, en de familie De Haan, de jongens, die zijn een poos geleden gaan vissen voor makreel. Ik kom uit Californië. Ik heb van kleins af aan heb ik heel veel gevist. Ook op makreel, maar ook op tonijn en yellowtail en dat soort dingen. Zulke joekel zijn dat, waar je echt een uur voor nodig hebt om hem binnen te halen. En af en toe dan waren we in de baai, mijn pa en ik, wat kennissen van mijn pa. En dan zie ik daar dan als ongelovige een makreel aan de lijn. Nou, mooi. Het duurt 10 minuten om hem binnen te halen. We hadden altijd lichte hengels en zo en dunne draad of garen. Dus dat maakt het spannend. En dan zie je daar zo, oh, nou als kind zei ik was een jaar of 10 of 11, dan zag ik daar Gods schepping. Want dat hoort tot mij te spreken als mens zijnde. En dan zie ik hem heen en weer gaan zo, en dan zie je die mooie zilveren kleuren, want ja, het water was schoon, het is helder. En dan zie je de mooie tekens bovenop die makreel, het zijn echt hele mooie vissen. En dan zie je op een gegeven moment zie je een sea lion. En dan, wat doet die zeehond? Een zeehond is dat. Die gaat achter mij makreel aan. Hap! Het enige wat ik over heb is zijn kop of een stukje van zijn lichaam. Nou, als ik dat alleen als voorbeeld zie van Gods schepping, dan zou ik denken van, wauw, wat is God een vrede God. Moet je kijken wat hij met die makreel doet. Moet je kijken wat hij mij aandoet. Ik hoor een vis te vangen en ik krijg alleen een kop binnen. Dus de natuur geeft ons wel iets van wie God is, maar het geeft ons niet een totaalbeeld. Daarom is Jezus Christus het levend woord naar de aarde toegekomen, want hij zegt, als je mij hebt gezien, heb je God gezien. Hij is de belichaming van alles dat God is, alles die God is. En zo zeg ik dus, de mens zal nooit tot de kennis van de waarheid zullen komen, nooit tot de zin van het leven zullen komen, zonder dat zij het woord van God horen en aanvaarden. Zonder het woord van God te horen en aanvaarden, blijft men in een staat van onwetendheid. Klinkt arrogant als ik dat zeg. Als ik dit op mijn werk zeg, nou joh, dan word ik uitgelachen. Het klinkt arrogant. Maar ze blijven in een staat van onwetendheid. Onwetend over hoe God over hen denkt. Ze hebben geen flauw idee wat God van hun denkt. Hoeveel God eigenlijk van hen houdt. Ze blijven onwetend over het feit dat er vergeving is in Jezus Christus. Ze blijven onwetend over het feit dat er leven is na de dood. Eeuwig leven, samen met God. Of eeuwig leven, gescheiden van God. Ze blijven in die onwetendheid. Als men Gods woord niet wil horen, niet wil aanvaarden, dan is het nog erger dan dit. Het is zelfs nog erger dan iemand die aids heeft, iemand die stervend is en het genezingsmiddel afwijst. Welk verstandig mens, welk wijs mens zal het reddingsmiddel voor zijn of haar levensbedreigende ziekte, zoals AIDS, afwijzen? Misschien zijn er wel dwaze mensen die dat zouden doen, maar ik durf te wedden dat de meerderheid zou zeggen, oh, kom maar op met dat spul. Ik ken mensen die die ziekte hebben en die proberen van alles om van die ziekte af te komen. Die proberen deze nieuwe kuur, deze nieuwe middel, deze methode. Ze proberen alles om genezen te worden. Dus als iemand het woord van God afwijst, is het zelfs nog erger dan iemand die zegt van ja, oké, ik heb wel AIDS, maar ja, ik weet dat dat misschien bewezen is, maar ja, ik hoef het niet. Laat mij maar gaan. En toch wijzen mensen het woord van God elke dag weer af. Ondanks dat Jezus, het levende woord, hun enige reddingsmiddel is van een nog grotere ziekte dan AIDS. De eeuwige dood. Eeuwig gescheiden te zijn van God. Maar deze Sergius Paulus, deze gouverneur, hij was een verstandig man. Een wijze man, want hij wilde het woord van God horen en aanvaarden. Vers 8. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, Elimas, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Sorry. Hier zien wij de ware aard van Bar Jezus. Satan weet niet van ophouden. Waar het gaat om mensen van het geloof van Jezus af te houden. En deze Bar Jezus bevestigt door deze daad dat hij inderdaad door satanische krachten zijn toverkunst bedrijft. Sorry hoor. Oh, wat zie ik uit naar mijn verheerlijk lichaam. Hier staat dat Bar Jezus de stadhouder van het geloof probeerde af te houden. In de grondtekst kan het ook betekenen dat Bar Jezus de waarheid verdraaide. En ik ben ervan overtuigd dat iemand die de waarheid verdraait, of iemand die de waarheid met de leugen vermengt, nog gevaarlijker is dan iemand die zich rechtuit tegen Jezus Christus opstelt. Als Satan iemand niet direct van het geloof weet af te houden, dan verdraait hij de waarheid. En op deze manier weet Satan precies hoe hij mensen kan misleiden. Hij is meester in zijn vak. En als wij het woord niet kennen, als het woord van Christus niet rijkelijk in ons woont, dan kan hij ons zo de mist inleiden. Hij kan ons zo de mist inleiden. Hij is meester in zijn vak. Ik ken mensen die beweren dat zij in Jezus geloven. Ze lezen zelfs de Bijbel. Tegelijkertijd houden ze zich vast aan hun bijgeloof. Of hun eigen religie of hun eigen godsdienst. Aan hun eigen manier van in God geloven. En ze denken dat ze daarbij gered zijn. Want ja, ik geloof in Jezus, ik geloof in de Bijbel, maar ik geloof ook in dit en ik geloof in dat. Dus het is het Jezus plus evangelie. Deze mensen, zoals Paulus dat ook in de Galatenbrief noemt, deze mensen zijn betoverd. Ze zijn misleid en de Satan zit erachter. Hij heeft de waarheid zodanig verdraaid, waardoor hij de mensen van de waarheid afhoudt. De waarheid van het woord van God. En elk mens die mij van mijn geloof en toewijding aan Jezus Christus wil afhouden, wordt geïnspireerd door Satan. Vers 9. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd werd, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan. Nou, vanaf dit punt wordt Saulus bij zijn Romeinse naam genoemd, Paulus, omdat hij zich voornamelijk zal gaan richten op de heidenen. Hij zal zich vanaf dit moment, de rest van de Bijbel, als Paulus doorgaan. Er staat, maar Saulus vervuld met de Heilige Geest. Het woord vervuld in de grondtekst is een werkwoord en het betekent dat hij op dat moment vervuld werd met de Heilige Geest. Hij werd op dat moment vervuld. En dit houdt dus in dat Paulus, die reeds gedoopt was met de Heilige Geest, meerdere vullingen van de Geest heeft meegemaakt tijdens zijn leven hier op aarde. Klinkt misschien raar, maar het klopt wel. In Efeziërs zegt Paulus dit. Efeziërs 5 vers 18. Zegt Paulus, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. Ook hier is het woord vervuld een werkwoord, die enerzijds aangeeft dat het Gods werk is, die ons vervult, en anderzijds dat wij als christenen continu vervuld horen te zijn, te worden met de Heilige Geest. Ik heb al vaker gezegd, hè, als we niet vol zijn van de Heilige Geest, dan zijn wij vol van iets anders. Zo simpel ligt dat. Dus Paulus, die op dit moment opnieuw vol was van de Geest, hij had deze barrières door. Hij keek dwars door hem heen. Vers 9 weer. Hij keek hem doordringend aan en zei, o kind van de duivel, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien. En nu zie je, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen die hem bij de hand konden leiden. Paulus, onder de kracht en autoriteit van de Heilige Geest, keek dwars door deze barrières heen. Hij vertelde hem hoe God hem ziet. Hij vertelde hoe God hem zag. Hij noemde hem zoon van de duivel, kind van de duivel. Vol van alle bedrog, van sluwheid, vijand van alle gerechtigheid. En dan sprak Paulus, of de Heilige Geest door Paulus heen, een oordeel uit over hem. Deze man, Bar Jezus, die de vorst van de duisternis diende, de Satan, die het licht van het evangelie wilde doven, werd zelf met de duisternis gestraft. Hij werd verblind, hij kon niets meer zien. En misschien lijkt deze straf extreem. Misschien lijkt het wreed. Maar weet je, God is zo ver gegaan om het ons mogelijk te maken dat wij een vader- en kindrelatie met hem kunnen hebben. Hij denkt er niet lichtelijk over wanneer iemand ons in de weg wil staan om in die relatie met hem te kunnen komen. God houdt er niet van als mensen of dingen dat in de weg staan. Als dingen zijn schepsel belemmerd om tot hem te komen. Jullie kennen het verhaal vast wel. Wanneer Jezus in de tempel tekeer ging omdat hij daar de geldwisselaars en de handelaars in de voorhof van de tempel zag en ze bedreven daar zaken. Nou, in Johannes, ik zal het voorlezen, Johannes hoofdstuk 2, vers 13 tot 17, staat er dit. En het Pascha, dus het paasfeest van de Joden, was nabij. Dat is een gigantisch feest. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond er in de tempel die ossen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de ossen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Nou, Jezus ging hier flink tekeer. En ook hier zou je misschien kunnen zeggen, joh, is dat niet een beetje extreem? Was dat niet een beetje wreed? Maar in dit geval speelden er dingen af die, ja, veel meer dingen eigenlijk dan op eerste gezicht blijkt. Ik ga niet alle dingen noemen, maar ik wil één ding noemen. De tempel was de situatie van de tempel was zodanig dat ze waren niet eigenlijk in de tempel, hoor. Want er staat hier hij zegt, joh, verlaat de tempel, bla bla bla. En hij dreef hen uit van de tempel, maar ze waren eigenlijk in de voorhof van de tempel. Dat was een gigantisch groot plein, waar alleen waar de heidenen en de vrouwen mochten komen. Er was een grote muur die dus een ander gedeelte van de tempel afscheidde van deze voorhof. En de Joden mochten dus wel in dat ander gedeelte komen, maar de heidenen en vrouwen mochten daar niet komen. Het was afgescheiden ja, door een grote muur. Dus als ik als heiden God wilde vinden, dan kon ik dat alleen doen in dat voorhof, dat groot plein. En als die mensen daar alleen maar aan het verkopen waren, mensen aan het afpersen waren, als ze daar alleen maar handel bedreven, dan is dat geen situatie om God te vinden. Jullie weten zelf hoe moeilijk het is in ons druk bestaan om Gods stem te kunnen verstaan. En de voorhof was druk. Denk maar aan de markt. Denk maar aan Wall Street. Ik weet niet of je ooit beelden hebt gezien van een exchange. Hè, de AEX of de CAC, de London FTSE. Iedereen die schreeuwt en die blert. Nou, probeer daar God maar te vinden. Jezus was onder andere heel erg boos, omdat er mensen waren die God zochten, die niet de tempel in mochten. En deze mensen, die daar liepen te schreeuwen en te blerren, die mensen afpersten, die belemmerden de zoekende mensen van God te vinden. God denkt daar niet lichtelijk over. God wil heel graag dat ieder mens intiem met hem omgaat. Dat ieder mens hem zal leren kennen zoals hij daadwerkelijk is. En alles dat een mens zal verhinderen om dat te kunnen bereiken, daar is God niet blij mee. Wat verhindert jou, u, van deze intimiteit met God? Wat verhindert jou of u van hem te leren kennen zoals hij daadwerkelijk is? Vers 12. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, diep onder de indruk van de leer van de Heere. Nogmaals, tot slot. Deze verstandige wijze man was diep onder de indruk van de leer van de Heere. En hij kwam tot geloof in Jezus Christus als de enige echte God. De schepper van het heelal. Jesus, the lover of my soul. Zo heeft hij Jezus Christus leren kennen. En het is gebeurd omdat de Heilige Geest Paulus en Barnabas geroepen had, uitgezonden had, kracht gegeven had om getuige te zijn. Wanneer wij vanmorgen dit gebouw verlaten, zijn wij ook uitgezonden door de Heilige Geest om getuige te zijn. Ga in de kracht van die Heere, die al bezig is met de ongelovigen die wij kennen. Hij is al bezig. Maar hij wil ons gebruiken als een schakel. Om hen het duwtje te geven, een zetje, hart onder de riem, het woord te brengen om iets te verduidelijken. En uiteindelijk, door veel gebed, door volharding, zullen deze mensen tot geloof komen in Jezus Christus als de enige echte God, de schepper van het heelal, the lover of our souls. Laten we bidden. O Heere, dank u wel dat u mijn ogen geopend heeft, Heer. Heere, dat u mijn verstand hebt geopend. Heere, dat ik de waarheid heb mogen zien en aanvaarden. Heer, ik dank u dat u de ogen van een ieder die hier zijn geopend heeft, Heer. Dat u ons verstand heeft geopend, dat u onze harten hebt geopend voor het evangelie. En dat u ons, zoals Jezus ook in Johannes evangelie zei, dat u, Vader, ons tot uw Zoon heeft getrokken. Dat wij in hem mogen geloven. En door ons geloof in uw Zoon het eeuwig leven hebben. Heere, dat wij, wanneer wij deze aardbol verlaten, Heere, dat we in de eeuwigheid bij u zullen zijn. En Heere, dat wij elkaar, ja, degene die we misschien achterlaten, dat we elkaar weer zullen zien op een zekere dag. Heere, ik dank u dat u ons verlicht heeft. Dat u ons de kennis heeft gegeven, Heere, om u na te kunnen en mogen volgen. Heere, verdiep onze kennis van Jezus Christus. Verdiep en verbreed onze kennis van uw liefde. Heere, dat we de breedte, de liefde, de diepte van uw liefde, Heere, mogen leren kennen. Heere, uw liefde voor ons. En dat wij deze liefde mogen beantwoorden, Heere, door van u te houden met heel ons hart, met ons ziel, ons verstand en met ons kracht. En dat we van elkaar gaan houden en zullen blijven houden zoals Jezus Christus van ons houdt. Want Heere, door dit en door dit alleen zal de wereld zien dat wij daadwerkelijk uw volgelingen zijn. Dat wij daadwerkelijk christen zijn. Help ons, Heer. Help ons om ons dienstbaar op te stellen naar u en naar elkaar. En Heere, vervul ons opnieuw met uw geest. Zodat we vol zijn van u en van niets anders. In Jezus' naam. Amen.